Goedemorgen, broeders en zusters. Ik had van andere broeders en zusters had ik de vraag gekregen. Kan je eens een keertje spreken over 2 Timotheus 1 vers 7 tot en met 10. En daar ben ik ingedoken. En toen dacht ik van ja, dat is voor meer broeders en zusters is het goed om erover door te denken. Vandaar dat ik ook vanmorgen het gedeelte 2 Timotheus 1 vers 7 met jullie lezen wil. 2 Timotheus 1 vers 7, daar lees ik. God heeft ons niet gegeven een geest van angst, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer. Ook niet voor mij, die zijn gevangenis. Maar leid verdrukking met het evangelie in overeenstemming met de kracht van God. Hij heeft ons gered. Hij heeft ons geroepen met een heilige roeping. En dat is niet in overeenstemming met onze werken. Maar in overeenstemming met zijn eigen plan. En de genade die ons gegeven is in Christus Jezus. Voor de tijden van de aionen. Of zoals het in de meeste vertalingen staat, voor eeuwige tijden. Maar die nu geopenbaard is door de verschijning van onze redder, Jezus Christus, die de dood teniet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het evangelie. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. Geest van angst. En welke conclusie trekken we daar meestal uit? Nou, ik heb heel veel toespraken gehoord waarbij gezegd wordt van je hoeft nu niet meer bang te zijn. Je hoeft geen angst meer te kennen. Want de Heer heeft ons geen geest van angst gegeven. En het grote probleem is dat je daarmee behoorlijk in het schip terechtkomt, als je wel bang bent. Want dan ben je bang en dan krijg je nog eens een verkondiging vanuit het woord van God. Ah, maar dat is niet nodig. Dan heb je een trauma opgelopen en daar heb je allerlei fobieën of angsten doorgekregen. Als goed christen hoef je niet angstig, hoef je niet bang te zijn. Want God heeft ons niet gegeven een geest van angst. Nou, dat is precies, nu las ik het wel voor, want dat is precies waar de crux zit. We beginnen zomaar in een gedeelte middenin en we hebben niet door dat die tekst begint met want, een redengevend voegwoord. Dat zegt dus iets over wat daarvoor door de persoon die dat schreef gezegd is, geschreven is. Willen we weten wat het betekent dat God ons geen geest van angst gegeven heeft, geen geest van bang zijn, van ja, trauma's hebben, van fobieën kennen. Dan moeten we daarop letten, want dan moeten we dus teruggaan naar de oorzaak waarom Paulus dit hier zo schrijft. Vorige vers, daar zegt Paulus, ik herinner je eraan de genadegave van God aan te wakkeren die via de oplegging van mijn handen in jou is. Dat is een tamelijk lastig onderwerp Als we bedenken dat we geen mensen meer hebben die het gezag hebben om een bepaalde genadegave over te brengen. Die kennen we niet. Die bestaan niet. Die zitten er niet in het lichaam van Christus. Maar Timotheus heeft dat wel gekend. Hier lees je dat het de oplegging van de handen van Paulus zelf is. In een ander gedeelte lees je over, dat is 1 Timotheus 4 vers 14, lees je dat het een genadegave is die aan jou, zegt Paulus dus, 1 Timotheus 4 vers 14, een genadegave die aan jou gegeven is door profetie, ook alweer iets wat wij helemaal niet kennen. Maar het is wel gebeurd, daar bij Timotheus, door profetie met oplegging van de handen van de gezamenlijke oudsten. Ja, dan moet je toch maar die oudsten op gaan zoeken. Dat is ook al een lastig moeilijkheid binnen het lichaam van Christus. Daar wil ik niet zo diepgaand op ingaan, want dat zou een studie op zich zijn. Maar waar gaat het over? Waar heeft Paulus het over? Hij heeft het erover dat er een charisma, dat er een genadegave is die Timotheus niet van nature in zich heeft, maar die hij ontvangen heeft. Van wie heeft hij het ontvangen? Nou, we zouden kunnen zeggen van die oudsten, van Paulus. Nee, die zijn alleen maar gebruikt. Hij heeft het van God ontvangen. En dan, zegt Paulus, want God heeft ons niet gegeven een geest van angst. Dus het gaat erom dat God heeft iets gewerkt bij Timotheus. God heeft iets geschonken aan Timotheus. En daarbij gaat het erom te beseffen dat God dus niet een geest van angst geschonken heeft. In welk verband kunnen we dat dan zien? Nou, de Heer heeft het zelf al gehad over, toen hij op aarde rondwandelde, had hij het over de talenten die verdeeld werden. En toen was er eentje en die heeft de talenten in de aarde verstopt. Waarom? Omdat hij wist dat het een hard mens was. Die oogst, die maait waar niet gezaaid is. Die oogst waar niet ingebracht is. Zo keek hij dus naar God. God schenkt iets en dan kijk je op en dan heb je een verkeerd beeld van God. En daar gaat het hier over. God schenkt aan Timotheus een mogelijkheid om te dienen. Namelijk de genadegave die God geeft. En dan ongeacht in welke huishouding we dat plaatsen moeten. Het gaat erom dat God altijd via genade werkt. Maar dan moeten we wel bewust zijn dat God daar niet mee als een hard mens ons ter verantwoording roept van wat heb je er nou mee gedaan? Zeg, heb jij dat wel goed gebruikt? Ben jij daar wel echt vanuit uitgegaan dat het mijn genade is? En anders, als je dus daar niet goed mee omgaat, dan wacht er toch wel een afrekening. Dan wacht er toch wel straf. Want God heeft ons niet gegeven een geest van angst. God heeft ons niet gegeven een geest van angst. Ik herinner je eraan om die genadegave van God aan te wakkeren. Het woord wat daar gebruikt wordt voor aanwakkeren, dat is hetzelfde wat wij kennen eigenlijk. Als je een vuurtje hebt, dan wil dat wel eens uitgaan, dan wil dat wel eens een keertje gaan verpieteren en dan blaas je dat aan, dan wakker je dat aan. Dat is hier wat hier gebeurt. Op de voorgaande brief aan Timotheus had Paulus ook over die genadegave gesproken. Ik had het net al genoemd, 1 Timotheus 4 vers 14. Dat begint met verwaarloos die genadegave niet. Amaleia. Verwaarlozen. Oftewel, niet dat minderwaardig achter. Ach, het stelt niks voor. Dus Paulus wijst erop van God is degene die werkt. In alles ga ervan uit dat God werkt. Wakker dat aan. Ga ermee om dat dat echt centraal komt te staan in je leven. En verwaarloos het niet. Acht het niet als waardeloos. Ga er niet vanuit van, ach, God heeft me een dienst gegeven, nou moet ik er wel tegenaan gaan, nou moet ik het wel allemaal waarmaken. Nee, God schenkt genade. Verwaarloos dat niet. Hij werkt in genade in jullie leven. Verwaarloos dat niet. Acht dat niet minderwaardig. Door te denken van, en nou wordt er wel van mij verwacht dat ik mijn beste beentje voortzet. Echt, als we dat denken, als we zo ermee omgaan, als we zo tegen genade aankijken, ja, dan verwachten we het weer volledig van ons vlees. Verwaarloos de genadegave die jou geschonken is niet. Dus het is geen boodschap van je hoeft niet meer bang te zijn. Misschien dat je door de voorbeelden die ik gegeven heb denkt van ja, hoor eens, we moeten toch de schrift letterlijk nemen, dus ik hoef niet bang te zijn. En als iemand wel bang is, dan leeft hij niet uit geloof, dan leeft hij niet uit vertrouwen op God. Ja. We kennen de weg die de Heer gegaan is naar het kruis van Golgotha. Ja, ik ga het voorbeeld bij de Heer halen. De Heer zelf. Hij keek vooruit en hij zegt, hoe benauwt het mij. Ja. In de Hof van Gethsemane lees je in Lucas 22 vers 44 over. Jezus werd dodelijk beangst. Jezus werd dodelijk beangst. Daar heb je de Zoon van God. Daar heb je de Heer zelf. Die een weg ging. In volledige gehoorzaamheid aan de Vader. Hij kon niks doen. Tenzij hij het Vader zag doen. Hij heeft genade in zijn volle 100% laten werken in zijn leven. Hij is niet weggegaan naar het kruis van Golgotha. En hoe staat hij hier? Jezus werd dodelijk beangst. Hij bad des te vuriger en zijn zweet werd als bloeddruppels. Wij zeggen wel eens, we zweten als peentjes, maar we zweten peentjes, maar hij, zijn zweet werd als bloeddruppels. Zo'n angst was daar aanwezig. In de Heer die zijn weg ging in gehoorzaamheid aan Vader God. Zweet als bloeddruppels viel op aarde. En dan de conclusie trekken van, God heeft ons geen geest van angst gegeven. Je hoeft dus niet meer bang te zijn. Nee, God kan ons in een situatie brengen, omdat hij ons leidt, omdat hij zijn genade in ons werkt, waar we dodelijk beangst zijn, omdat we het moeilijk vinden. Maar hij leidt ons door die situatie, zoals hij zijn zoon ook leidde. Maar kunnen we dan zomaar leren van de Zoon van God? Kunnen we dan zomaar dat één op één op ons toepassen? Wij zijn toch afhankelijk van genade? Wij kunnen toch zeker niks doen, tenzij dat de Heer het werkt in ons. We moeten toch volledig afhankelijk van Vader God zijn in ons dagelijks leven. Dat bedoelt Paulus toch juist als hij zegt van wakker het aan, die genadegave. Als hij zegt verwaarloos het niet, die genade gaven, dan bedoelt hij toch juist dat we het niet van onszelf verwachten, maar dat we volledig het van hem verwachten. Daarin kunnen we toch niet zeggen van, nou, de Heer moest ook zo afhankelijk, kon het ook niet eigenmachtig doen. Nou, wat lezen we in Lucas 2, vers 40? Over de Heer. Het kind, dat is de Heer Jezus, groeide op, werd gesterkt, hij was niet gelijk sterk. Werd gesterkt, werd vervuld met wijsheid, die wijsheid was er dus in principe niet. En de genade van God was op hem. Vandaar dat hij zei van, ik kan niks doen, tenzij dat ik het de Vader zie doen. Hij was afhankelijk van die genade. Ook hij was degene die zijn weg ging. Natuurlijk vol 100%. En wij doen het niet vol 100%, dat weet ik. Maar de Heer is daar een voorbeeld in. Hij werd dodelijk beangst. Paulus, bij Paulus lees je dat hij echt enorm angstig was om bij de Korintiërs aan te komen. Dat lees je in 1 Korinthe 2 vers 3. Daar zegt Paulus, ik kwam in zwakheid. Die sterke Paulus. Tenminste, dat plaatje maken we ervan vaak van, die sterke Paulus. Maar hij zegt, ik kwam in zwakheid. Met veel vrezen en beven naar jullie toe. Naar wie toe? Die mensen die daar strijd hadden. De een zei, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Petrus, ik ben van Christus. En gebruikte die naambenamingen, gebruikte ze om het aan het hoofd van hun groepje te zetten. Die tegen elkaar strijd voerden. En Paulus zei niet van, nou jongens, goed hoor, jullie zeggen van, ik ben van Paulus. Daar ben ik best blij mee, dat ik zoveel volgelingen heb. Daar ben ik best blij mee, dat ik zoveel mensen heb die achter mij staan, wat mijn inzichten in de schrift betreft. En dat jullie zeggen van, nou die weg, dat inzicht, dat volg ik. En ik heb niks te maken met zoals Petrus het voorstelt. Of zoals Timotheus, of zoals Apollos het voorstelt. Of zoals Christus, want zover gaat het dus dat wij onze eigen eer kunnen gebruiken om de Heer ons toe te eigenen. Te zeggen van, ik ben van Christus, die ander. Want daar ging het om. En dat soort gelovigen, die stonden daar op te wachten dat Paulus kwam. Dat Paulus zou komen. En wat zegt Paulus? Ik kwam in zwakheid. Met veel vrezen en beven naar jullie toe. Laat dat nou precies die twee woorden zijn die ik al eerder genoemd heb. Ik had het over van, het kan maar gebeuren dat je een trauma oploopt. En dat je fobieën eraan overhoudt. Angstcomplexen. Wat zegt Paulus hier? Ik kwam in zwakheid met veel phobos en tromos. Precies die twee woorden waar wij onze fobieën en onze trauma's van afgeleid hebben. Met veel vrezen en beven naar jullie toe. Ook Paulus was een zwakkeling. Paulus zat echt te beven daardoor. Paulus was doods en doodsbang voor die mensen in Korinthe. Wat zegt hij in 1 Korinthe 4 vers 10? Daar zegt Paulus, wij zijn dwaas om Christus wil. Ah, jullie zijn wijs in Christus. Wij zijn zwak, jullie sterk. Jullie zijn eervol. Wij veracht. Tot op dit uur lijden we honger en dorst en we zijn naakt en worden geslagen en we hebben geen vaste woonplaats. We werken met onze eigen handen en men scheldt ons uit. Men scheldt ons uit en wij zegenen. Men vervolgt ons, wij verdragen. Men lastert ons en we bidden. We zijn als het uitvaagsel van de wereld. Een voetveeg voor iedereen tot nu toe. Daar staat Paulus, daar midden in die gemeente van Korinthe zegt hij dat. Jongens, ik ben zwak. Ik kan er niet mee uit de voeten. Wat moet ik? En Paulus kwam daar. In zwakheid. Paulus kende dat, hè? Hij werd door een engel van Satan werd hij dwars gezeten. En hij heeft tot 3 keer toe gebeden dat die van hem af zou laten. Maar dat gebeurde niet. God heeft gezegd, mijn genade is genoeg voor jou. Genade is genoeg voor jou. Ik ga mijn weg met jou en jij bent zwak. Maar in jouw zwakheid zal God zijn kracht openbaren. Gods kracht wordt openbaar in onze zwakheid. Paulus bleef dus doodsbenauwd voor deze mensen. Met veel phobos en tromos, met veel fobieën en trauma's zou je haar zeggen. Vrezen en beven kwam hij naar hen toe. En God werkte zijn kracht in Paulus' zwakheid. God werkt zijn kracht in jouw zwakheid. Misschien dat je in een situatie bent dat je denkt van, ik zie helemaal niet dat God mij gebruiken kan. Ik ben als de dood voor zo'n situatie. Ik ben als de dood om die confrontatie aan te gaan. Ik kan het helemaal niet. Laat het maar aan God over. Verwaarloos de genadegave niet die in je is. Wakker het aan. Juist dat waar God werkt. Wakker dat aan. Verwacht het niet van jezelf. Verwaarloos die genadegave van God niet. We hebben Christus gezien, we hebben Paulus gezien. Het volk van God, Israël, in Exodus 14, vers 10, daar zie je dat volk van God, daar zie je volk Israël. Ze zijn uitgeleid uit Egypte. Ze zijn bevrijd. Je zou kunnen zeggen, ze zijn bevrijd van de macht van de wereld. Zoals wij door het werk van de Heer gered zijn uit de macht van de zonde en van de dood. Zo is het volk Israël bevrijd uit Egypte en dan trekken ze door en dan komen ze daar bij de Rode Zee aan. En dan zit het leger van Farao achter hun aan. En aan weerskanten heb je dan die hoge bergen. Ze kunnen geen kant op, ze zitten als ratten in de val. Exodus 14 vers 10 lees je dan. Toen Farao dichterbij kwam, sloegen de Israëlieten hun ogen op. De Egyptenaar rukte achter hen op. En toen werden de Israëlieten heel bang. Ze werden heel bang. O mensen, er is niks om voor te schamen. Zeg dan niet van, God heeft jou geen geest van angst gegeven. Dat kan toch helemaal. Ze werden gewoon heel bang. En schreeuwden naar de Heer. Kijk, dat is het gevolg. God geeft zwakheid om ons te leren dat zijn kracht in onze zwakheid openbaar komt. God geeft ons moeilijkheden opdat we zouden leren dat zijn genade werkt in al onze zwakheden. En God geeft ons angst opdat we het van hem zouden verwachten. En ze schreeuwden tot Jahwe. God heeft ons, 2 Timotheus 1 vers 7, God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht. En bij Paulus zie je wat dat betekent. Bij de Heer zie je wat dat betekent. Bij het volk Israël zie je wat dat betekent. In al hun zwakheid het van de Heere God zelf verwachten. En zijn kracht komt in die zwakheid openbaar. God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht. Van liefde. Om zijn genade te werken, heeft God het plan van liefde. Liefde die uitgaat naar het verlorene. Liefde die uitgaat naar elk mens. En het is liefde die wij niet kunnen begrijpen. Want elke keer als wij aan liefde denken, denken we ook aan het feit dat die liefde beantwoord wordt. Dan denken we er ook aan dat ook wij liefde ontvangen. Dat wij ook wij gunstig gestemd worden. Dat ook daar een antwoord is op die. Maar Gods liefde is onvoorwaardelijk. Daar waar de vijandschap op het grootst was, waar ze riepen, kruisig hem, we willen niks te maken hebben met hem. Laat hem maar gewoon doodgaan. Kruisig hem, weg met hem. Daar, al zo lief, heeft God deze wereld, die wereld, die roept, kruisigt hem. Die vijandig staat tegenover hem. Die niets heeft. Echt niets heeft. Waarvan je zou kunnen zeggen. Van nou daar vindt God dus iets in. Waardoor die liefde kan openbaren. Nee. Hij vindt liefde in zichzelf. Want God is liefde. Dat is niet een eigenschap van hem, maar dat is zijn wezen, dat is zijn persoonlijkheid. Dat is wie God is. God is liefde. En vandaar dat hij dus niet een bron buiten zichzelf nodig heeft. Ik heb altijd, als ik mensen sympathiek vind, als ik mensen aardig vind, als ik mensen leuk vind, dan is er ook echt iets te vinden in die mensen die, wat ik dan leuk vind. Dan doen ze leuke dingen, dan doen ze aardige dingen, dan zijn ze lief voor mij. Maar verdwijnt dat en zeggen ze ineens van, we hoeven helemaal geen contact meer met je te hebben. Hein, we willen helemaal niks meer met je te hebben. Hein, je kan de put op. Dan ineens is die liefde bij mij ook een stuk minder geworden. Waarom? Omdat ik God niet ben. Dat is eigenlijk het hele simpele antwoord. Maar weet je, het geweldige is dat God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht en van liefde. Die genade die God bewezen heeft. We hebben charisma gezien, hè? Want dat is dus wat aan Timotheus geschonken is. Charisma. Dat woord is van een heel bekend Grieks woord. Tenminste, in de Bijbelstudies ben ik het vaak tegengekomen. Een heel bekend Grieks werkwoord afkomstig. Charizomai. Dat komen we tegen als we in Efeze en in Colosse lezen. Van vergeeft elkander gelijk als dat ik jullie vergeven heb. Wat zegt Paulus daar eigenlijk? Dat werkwoord vergeven is een vertaling van dat Griekse woordje charizomai. En letterlijk weergegeven, zegt Paulus dus eigenlijk, bewijs elkaar genade, zoals ik jullie ook genade bewezen heb. Dus het feit dat God zijn genade aan jou bewijst, in jou werkt, werkt uit dat die genade ook in jou gaat werken. Bewijs elkaar genade. En dat woordje charisma, waar we al nog maar over nadenken, genadegave, is eigenlijk afgeleid van dat werkwoord. Charizomai. Oftewel, het is een genadebewijs. Het is een bewijs naar buiten toe dat God zijn genade in jou werkt. En dan begrijpen we ineens dat dus God niet alleen maar kracht werkt, maar ook die liefde werkt. Die liefde die zo kenmerkend voor God is. Die werkt hij in jou. Maar op dezelfde manier als dat er staat, hij heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht. Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. In mijn onmogelijkheid om haat met liefde te beantwoorden. Daar werkt God zijn liefde. Laat het maar gewoon voor wat het is. Probeer je niet beter voor te doen. Ik bedoel, als je merkt dat je geen liefde voor iemand anders kan opbrengen, omdat hij het zo verknald heeft in je leven, laat het maar. Maar laat het ook maar aan God over. Want hij werkt zijn genadebewijs in jou uit. Hij heeft ons een geest van kracht en van liefde gegeven. En van bezonnenheid. Of zoals het in andere vertalingen staat, van bezadigdheid. Ja. Bezadigdheid. Sophronismos, dat is het Griekse woord wat hier gebruikt wordt. Als het over die bezonnenheid gaat. Dat heeft God ons gegeven, sophronismos. Bezonnenheid, bezadigdheid. Die Nederlandse woordjes heb ik een beetje moeite mee. Ik denk dat ik wel best wel sta voor meerdere mensen. Want als je denkt aan een bezadigd mens, dan denk je aan zo'n 70-jarige man die achter de geranium zit en niks meer uithaalt. En oké, we zullen vandaag wel bezadigd. Nou, daar heeft het niks mee te maken. Sophronismos is afkomstig van Sophron. En dat betekent gewoon heel simpel gezond verstand. God heeft ons gezond verstand gegeven. Ja, dat is begonnen met het feit dat de Heer ons volledig eengemaakt heeft met Christus. Dat hij ons verbonden heeft aan de opgestane en verheerlijkte Heer. We zijn met hem opgewekt, met hem gezet in de hemelse. We hebben zijn gezindheid ontvangen. En dat is ook een woord wat we in de Bijbel tegenkomen, wat eigenlijk gewoon alleen maar betekent zijn denken. En dan zien we waar dat gezonde verstand begint. Dat begint bij Christus en Christus alleen, die jouw leven is. Laat dat maar werken. Laat dat in je leven maar openbaar komen. Dus dan leven we uit dat gezonde denken. Dus, zegt Paulus in vers 8, schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer. Oh, ik moet me niet schamen. Ik moet het evangelie verkondigen. Ik moet er tegenaan gaan, want ik hoef me niet te schamen. Nou, dan gaan we een beetje te snel van start. Schaam je niet voor het getuigen? Waar had Paulus het nou voortdurend over? Over de werking van die genadegave. Die hij aan mocht wakkeren. Die hij niet moest verwaarlozen. En dat God ons daarvoor zijn kracht en zijn liefde en zijn bezonnenheid werkt. Dat is zijn getuigenis. Dat is het getuigenis voor van onze Heer. Als het zou staan voor onze Heer, dan zou het ons getuigenis zijn. Dan zou het zijn wat wij voor de Heer allemaal te vertellen hebben. Maar nee, Paulus zegt, schaam je niet voor het getuigenis van onze Heer. Dus het onderwerp waar hij het voortdurend over heeft, gaat hier gewoon verder. Dat is het getuigenis wat de Heer in jouw leven wil werken. En daar hoeven we ons niet voor te schamen. Als we weten dat het alles genade is, dan gaan we daarvan genieten. En als iemand dan zegt van ja hoor eens, maar als je zo vrij leeft, dan zondig je ook maar raak. Schaam je daar niet voor? Schaam je niet voor het feit dat mensen dus allerlei vreemde gedachten over de Heer hebben? Dat zijn vreemde gedachten. Als je de Heer dus laat werken in je leven, ja, dan komt zonde in je leven. Kan niet missen. Als mensen die logica hanteren, dan is het een vreemde gedachte. Maar je hoeft je dus niet te schamen voor het feit dat de Heer zijn leven in jou uit wil leven. Schaam je niet voor dat getuigenis van, en zeg Paulus, en ook niet voor mij. En ook niet voor mij, zijn gevangenen. We zouden haast bij Paulus op de vinger stikken. Want Paulus heeft het niet zo goed door, maar hij is natuurlijk de gevangene van Rome. Hij zit daar in een Romeinse gevangenis. Dat is niet Christus, dat is Rome. Hij zit daar met zijn, er zit een band om zijn pols. En gevangenbewaarder heeft die andere pols ook geboeid. En Paulus kan geen kant op, want hij zit vast aan die gevangenbewaarder. Hij is geboeid aan die gevangenbewaarder. Hij is zit helemaal gevangen voor Rome. Ja, zegt Paulus, dat is niet zo hoor. Ik ben een gevangene van de Heer. Ik ben een gevangene van de Heer. De Heer leidt mijn leven en hij zorgt voor me. En die situatie is nou helemaal zo. Ik ben een gevangene, maar ik ben een gevangene van de Heer. De Heer gaat in mij zijn weg en dat is een goede weg. Ja, zijn gevangene. Als we dat eenmaal doorhebben, hè, dat Paulus dus het zo ziet met die ogen, met die manier van kijken naar de situatie, dan kunnen we verder in het volgende vers. Of eigenlijk hetzelfde vers nog, vers 8. Want dan komt er logischerwijs achteraan. Leidt verdrukking met het evangelie. Oei, leidt verdrukking. Dat is een boodschap die hoor je niet veel verkondigen. Je hoort niet veel verkondigen de genade dat je mag lijden voor de Heer. En toch is dat wat Paulus hier tekent, leidt verdrukking. Samen met het evangelie, dat is, hij zegt niet, leidt verdrukking voor het evangelie. Daar heb je eigenlijk hetzelfde weer als bij dat getuigenis voor de Heer. Of het getuigenis van de Heer. Hier zegt Paulus, leidt verdrukking met het evangelie. Oftewel, jullie zijn zo één gemaakt, samen met Christus. Dat is de blijde nieuws van God. Het evangelie. En daar samen mee leid je nou verdrukking. Is een logisch gevolg dat men dat niet populair vindt. Men daar niet van zegt van nou mensen, daar gaan we nu met duizenden achteraan rennen. Want dat is een toffe boodschap, dat is geweldig. Nee, samen met dat evangelie leid je verdrukking. Dat is wat altijd geweest is, die eerste eeuwen. Vandaar dat Paulus in Filippi 1 vers 29 het ook zo tekent dat hij zegt, aan jullie is de genade verleend voor Christus niet alleen in hem te geloven. Kijk, dat vinden we prachtig. God heeft genade gewerkt in mijn leven en nou mag ik geloven in hem. Heerlijk. Nou, zegt Paulus, God heeft jullie de genade verleend voor Christus niet alleen in hem te geloven. Dus dat niet alleen, maar ook voor hem te lijden. Dat is genade. Je hebt het zomaar om niet ontvangen dat je mag lijden voor hem. Dat is wat hij hier tekent met lijdverdrukking met het evangelie. Samen met dat evangelie, samen met die blijde boodschap. Dat we Christus als ons leven mogen kennen en dat hij zijn genade werkt in ons, heeft tot gevolg dat we verdrukking lijden. En hier in Filippi zegt Paulus dat dat een genade is die God werkt in jou en in mij, ook voor hem te lijden. In dezelfde brief, als die we nu behandelen, 2 Timotheus, in het derde hoofdstuk vers 12, daar zegt Paulus het zo. Allen die in Christus Jezus God vruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. Oftewel, jongens, dat is een belofte. Ja, geen leuke belofte. Wij zeggen niet van, hoi, hoi, dat is een onderwerp, daar had ik nou heel erg naar verlangd. Daar heb ik nou naar uitgekeken. We zullen vervolgd worden. Nee, maar het is wel een logisch gevolg van het feit dat je godvruchtig wil leven. Godvruchtig, dus dat je erkent dat God de leiding heeft in je leven. Dat je erkent dat hij God is, dat hij alles plaatst, dat hij alles op zijn plek zet. Dat is godvruchtig zijn. En als we dan inderdaad zo de genade laten werken, is het een logisch gevolg, zoals Paulus het tekent, dat we vervolgd zullen worden. We zien het niet om ons heen. Hè? Het is niet zo dat in Nederland dat nou normaal is. Nee, dat is eigenlijk al abnormaal geworden sinds de derde eeuw na Christus. Toen Constantijn de keizer ineens dat beeld kreeg van in dit teken zul je overwinnen. Enig idee wat dat betekende? Nou, tot op dat moment had keizer Constantijn al zijn vijanden bij duizenden afgeslacht. En vanaf dat moment was het in het kruis, in het geloof van het christendom, dat hij dus verder kon afslachten. Is die tot geloof gekomen? Niemand die het weet. Eigenlijk niet. Maar sinds die tijd hebben wij macht gekregen. Is macht in ons bezit gekomen. En ineens leidt verdrukking met evangelie. Nou, dat valt wel mee. Ineens aan jullie is de genade verleend om ook voor hem te lijden. Ah joh, zo moet je de genade niet opvatten. Ineens, alle die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Die belofte dat. Nee joh, wij praten ons deeltje mee in de politiek. Wij weten precies waar we aan moeten werken om het allemaal voor elkaar te krijgen hier in deze wereld. En we worden niet meer vervolgd. We zijn een machtsblok die erkend wordt. Ja. Maar waar genade werkt, ontstaat vanzelf weer die situatie. Leid verdrukking. Samen met het evangelie in overeenstemming, zegt Paulus dan in vers 8, in overeenstemming met de kracht van God. Het is Gods kracht die in onze zwakheid werkt. Ook als we samen met het evangelie verdrukking lijden. Vers 9 gaat Paulus verder. God heeft ons gered. Heeft ons geroepen met een heilige roeping. En dat is niet in overeenstemming met onze werken. Elke keer. Paulus, je zou zeggen, Paulus, word je het nou nooit eens zat om dat nou elke keer maar weer te herhalen? Dat weten we nou toch inmiddels. Het is niet in overeenstemming met onze werken. Nee. Hij is het nooit zat. Waarom niet? Omdat ook Paulus wel weet hoezeer wij van ons vlees afhankelijk zijn. Hoezeer wij het van ons vlees verwachten. En elke keer denken we weer van ik moet toch wel mijn beste beentje voorzetten. Ik moet toch wel er tegenaan gaan. Maar Paulus zegt het is niet in overeenstemming met onze werken. Maar het is in overeenstemming met zijn eigen voornemen of met zijn eigen plan. God had een plan. God had een plan en daar zat de redding van ons en de heilige roeping van ons, die zat in dat plan. Het is in overeenstemming met zijn eigen plan en die genade, dan krijg je het hoor, die ons gegeven is in Christus Jezus voor, en dan staat er in de vertaling, voor eeuwige tijden. Maar als je het letterlijk neemt, dan heeft Paulus het erover dat dat plan was voor de tijden van de aionen. Aionen, we weten het waarschijnlijk wel, dat zijn de tijdperken waar God alles in ingedeeld heeft. In Efeze 3 vers 11 hebben we dat bekende, de bekende tekst, het plan van de aionen, het plan van de eeuwen. Dat God heeft opgevat in Christus Jezus, onze Heer. En wat zegt Paulus? Dat plan was voor de aionen. Onvoorstelbaar. God heeft de wereld geschapen. God heeft de kosmos geschapen. Hij heeft alles geschapen. Wat wij eigenlijk allemaal kennen als de leefwereld waarin we leven. Wij kunnen ons niks buiten deze leefwereld voorstellen. En in die leefwereld zat een heel plan van tijdperken. Aionen. God heeft dat in één keer gecreëerd, geschapen. En hij staat er buiten. Hij is er ook in. Hij werkt er ook in. Maar in de schepping staat hij er buiten. Want hij creëert het. En voor de tijden van de aionen was het plan dat God alle mensen zou liefhebben. Dat God alle mensen zou liefhebben en redden. Dat God een plan had met zijn aardse volk Israël. Dat God een plan had met de heidenen via het volk Israël. Dat God een plan had met de gemeente, het lichaam van Christus. Alles was niet als een achterafje toen het fout ging. Nee, het was van voor de tijden van de aionen. Dat God dat plan heeft opgevat. Het komt elke keer terug bij Paulus. Elke keer heeft hij het over dat plan. Romeinen 8 vers 28, daar zegt Paulus, wij weten dat God voor hen die hem lief hebben, alle dingen doet samenwerken tot in het goede. Hun die eeuw in overeenstemming met zijn plan geroepen zijn. Dus niet hun die een beslissing voor de Heer genomen hebben. Dat is niet hetgeen waar het kenmerkende aan vast zit. Nee, hun die in overeenstemming met zijn plan geroepen zijn. In Romeinen 9 heeft Paulus het ook over datzelfde plan. Toen de kinderen, Romeinen 9 vers 11, toen de kinderen nog niet geboren waren, toen er niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het plan van God in overeenstemming met de verkiezing blijven zou. Niet, ja, komt hier, niet op grond van werken, maar uit hem die roept. Dus het plan is in overeenstemming met de verkiezing die dus toen al plaatsvond van de Heer. En ook wij als leden van het lichaam van Christus, Efeze 1 vers 11, krijgen te maken met dat plan. Want dan staat er in Christus, in wie wij ook erfgenamen geworden zijn, waartoe wij tevoren bestemd waren. Tevoren bestemd waren. In overeenstemming met het plan van hem, die alles werkt. Zover gaat het, hè? Die alles werkt. Het is in overeenstemming met zijn plan. Die alles werkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. God is de plaatser. God is degene die alles op zijn plek zet. God is degene die alles werkt. En dat heeft God van tevoren, voordat er tijd. Wij kunnen het ons niet voorstellen. Wij denken in tijd. Hè? Ik bedoel, over een tijdje, dan zit ik weer in Emmen. Hè? En nog wat later, dan zal ik weer gaan slapen. En nog weer wat later, dan sta ik weer op. En nog weer wat. Ja, we denken in tijd. We hebben plannen in tijd. En we hebben gewoon onze geschiedenis ook in tijd. En we leven alleen maar in het nu. Maar God heeft de tijden van de aionen, van de tijdperken, heeft hij geschapen. En voor die tijd had hij het plan al. Alsof we een science fiction film zitten te bekijken. Zo, die manier van denken hebben we nodig om het een beetje te begrijpen. Om het een beetje voor te kunnen stellen. Dat plan, en dan zegt Paulus in het tiende vers, 2 Timotheus 1 vers 10. Die nu geopenbaard is door de verschijning van onze redder Jezus Christus. Dus het was onbekend, het was onzichtbaar, het was onduidelijk. Maar toen is onze redder Christus Jezus verschenen en daarmee is het plan geopenbaard. De gordijnen zijn opengegaan. Het is allemaal zichtbaar. Het is kenbaar. Het is duidelijk. Door de verschijning van onze redder Jezus Christus. Die de dood teniet doet. En die onvergankelijkheid aan het licht brengt. Door het evangelie. Misschien dat je, zeg maar in mijn vertaling staat. Als het goed is, lees je mee. En dan zeg je, ja, in mijn vertaling staat het anders. Die de dood niet gedaan heeft. En die onvergankelijk leven aan het licht zal brengen. Of gebracht heeft. Het is een voltooide tijd waarin het vertaald is. Maar in het Grieks is het de aorist. De aorist is een tijdsvorm in de taal die onbekend is in het Nederlands. We hebben de tegenwoordige tijd, de verleden tijd, de voltooide tijd, maar we hebben geen aorist. Dat betekent, dat spreekt over iets wat eenmaal begonnen is en door blijft gaan totdat het helemaal volledig is. Dat is de aorist. Vandaar dat ik het vertaal met die de dood niet doet. Want dat gebeurt nog steeds. En die onvergankelijkheid aan het licht brengt. Dan voert het te ver om daar uitgebreid nog weer op in te gaan. Ik eindig daarom maar met een heel duidelijke uitspraak van Paulus. Als Paulus het over het eind van dat plan heeft. 1 Korinthe 15 vers 26. Dan heeft Paulus het over de laatste vijand. Die teniet gedaan wordt. En dat is wel voltooide tijd. Die teniet gedaan wordt. Of tegenwoordige tijd. Dat is de dood. Dus er komt een tijd dat er een eind komt aan de dood. En we zouden nog een hele studie vanuit 1 Korinthe 15 hierop los kunnen laten. Maar dan zitten we vanmiddag om 1 uur hier nog. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. We staan zo vaak bij een begrafenis. Elke keer weer het bewijs dat is nog niet teniet gedaan. Die dood heeft nog steeds zijn macht. Maar er komt een tijd dat de laatste vijand, de dood, teniet gedaan wordt. Dat die niet meer bestaat. Dat de dood verzwolgen is in de overwinning van het leven. Het is gewoon niet voor te stellen. Maar die toekomst hebben we. Amen.